Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Geen bouwwerk in de stad met meer sociale waarde dan het voetbalstadion. De plek waar hele families zich in voetbaltenue opmaken voor het vaste ritueel. Verzamelen bij het café, broodje bij de snackbar, de opwinding op het supportersplein, het dringen bij de toegangspoortjes. Voetbalcultuur in optima forma. Maar de voetballer zelf krijgt hier nagenoeg niets van mee. Die leeft op matchday in een parallelle wereld. Van hotel naar sportmaaltijd en van bespreking naar de kleedkamer. Al ruim voordat de menigte binnen is. En pas bij het eerste fluitsignaal komen die twee werelden echt samen. Hoe beleef je een stadion van binnenuit? Waar bevalt het en waar niet? Vandaag doen we een rondje langs de velden. Een audiotour langs dugouts, catacombes en kleedkamers. Goed je te zien.
In de fontein gedoken, Thomas.
Hij vroeg of ik Thomas Verhaar was. Ik weet niet eens wie dat is.
Maar dat is helemaal niet waar.
Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Dat slaat er nergens op.
Ik heb zelden zoiets wonderlijks gehoord.
Ja, hou eens op, man. Einde bericht.
Dat is een raar gesprek, joh.
Het moet gewoon klaar zijn. Ik ben klaar nu.
De Kout.
Net niet lekker, hè?
Ja. De Kout. Had ik kunnen zeggen.
Zo, Volker Bruine Kop.
Ik heb lekker in het zonnetje gezeten.
Lekker, man.
Ik zie van haar een beetje jaloers kijken.
Nee, ik ben niet jaloers. Ik hou niet zo van in de zon zitten, man.
Nee? Nou. Dat vroeg me ze ook af. Heb jij al vakantieplannen?
Ja. We gaan met de auto richting Frankrijk. En we gaan 1 week sowieso in het huis van een vriend van me, met hem ook erbij en zijn vriendin. En de tweede week is nog onduidelijk wat we gaan doen. Ik moet het regelen, dus ja.
Lig je dan wel eens op zijn zonnebedje, een beetje zo dat witte bosje ingesmeerd?
En dan, ja, heel weinig.
Ik
hou echt niet zo van de zon.
Ik heb één vriend dat ook heeft. We waren met z'n vijf in Ibiza of in Barcelona. En daar lagen er 4 van de 5 lekker op het strand te voetballen. Ging die ander 100 meter verderop in de schaduw zitten. Ben jij dat ook? Die houdt gewoon niet van de zon.
Ik ben ook niet zo'n fan. Ja, ik vind het wel lekker soms in de zon te zitten. Maar ik word daar best wel ongemakkelijk van. Man, als ik zo lang in een brandende zon zit. Ik hou ook niet echt van het strand. Ik vind dat zand kut. Dat je zeg maar... Dat je naar huis gaat.
En dat je voeten...
En dat je dan thuis komt en dat er overal nog zand zit. Ik vind het best wel kut, man.
Wordt een lastige vakantie. Ik zit te denken wat je dan wel
kan
doen.
Het is heel moeilijk om met mij op vakantie te gaan. Maar daarom hou ik ook niet zo van vakanties.
Als iemand een tip heeft waar voor haar dan heen kan gaan.
Ja, Barcelona. Ja, daar heb je ook strand. <Ja.
laughs> Oké. Ja, we krijgen nog wel eens het verwijt, lichte verwijt, dat we teveel een Feyenoord georiënteerde podcast zijn.
Dat is mijn schuld, denk ik.
Dat is voor een groot deel jouw schuld. Fokkert een beetje.
Fokkert heeft heel veel verhalen over. Ja, hij heeft ook Feyenoord hoofd. Ja. Jij bent tegenovergestelde van Jan Joost.
ik heb een Feyenoord hoofd.
Ja. Maar, tegenovergestelde hoofd van Jan Joost.
Want ik heb zo'n soort havenaar bij zijn hoofd. Wat is het dan?
Maar toch even, ja, we konden het toch niet...
Zeker toen je bij Heerenveen speelde met dat kapsel.
Met een militaire kapsel.
Ja, denk je wel, Feyenoord, ja.
We kunnen toch even niet omheen om heel even nog de Feyenoord-podcast uit te hangen. Want het kampioenschap was natuurlijk afgelopen week. Ben je nog in de fontein gedoken, Thomas?
Nee, ik ben niet in de fontein.
Heb je ooit in je leven in die fontein gedoken?
Zeker. Vroeger na het stappen ging ik...
Maar dat had niets met Feyenoord te maken.
Nee. In 2002 was ik groot Feyenoord-fan. En toen wonnen ze de UEFA Cup. Toen was Pim Fortuyn net vermoord daarvoor. Dus toen was geen huldiging. Zwom er niemand in de fontein, behalve dan dat er redden waren daar zo. Mm-hmm. En in 1999 was ik nog niet oud genoeg. En in 2017 speelde ik bij Sparta, waren we in Deventer. Ja. Konden we het niet vieren in Rotterdam, omdat de hele stad was drooggelegd. En nu was ik wel bij. Maar ja, ik heb niet in de
ben je wel naar de huldiging geweest?
Op de Kostsingel? Mm-hmm. Nee, ik was gewoon bij Excelsior aan het werk. Ik ben bij de wedstrijd geweest in de Kuip. Dat was wel tof. Okay. Dat was wel mooi om een keer mee te maken.
Vet. Heb jij een beetje naar die, zeg maar, het kampioensfeest gekeken? Of ja, naar de wedstrijd zelf en
ik
zeg maar daarna
op het veld? Ik heb de wedstrijd gekeken en wat er daarna gebeurde op het veld, ja.
Nou, daar wil ik nog wel wat over zeggen.
Nou, dat wil ik horen.
Want dat fenomeen kennen jullie ongetwijfeld ook. Ja. Want jij bent ook wel eens
jij gaat nu hetzelfde zeggen als ik, denk ik.
Ja, en jij bent eens een keer kampioen geworden met VVV. Ik met Sparta. En het fenomeen, zeg maar, dat spelers waarvan je denkt... die hebben niet zo gek veel aandeel gehad in dat hele kampioenschap... Ik zie ze toch iedere keer weer vooraan staan. Dat vind ik toch zo bijzonder.
En wie was dat deze keer?
Hè? Ja, ik heb niet. Je moet maar gewoon gaan kijken en dan zie je het vanzelf.
Maar er zijn één of twee spelers die jou.
Er zijn altijd wel, maar dat hebben we toen bij Sparta ook gehad.
Wie was bij Sparta?
Als je Azen mee ook bezig.
Nee, kijk, dan bij Sparta kan ik me nog herinneren dat, zeg maar, op het moment dat wij werden toen gehuldigd. Diezelfde avond nog op het kasteel, zeg maar, in het kasteel. En dat op het moment dat Michel die schaal omhoog doet, weet je, dat is het moment waarop alle foto's gemaakt
worden. Ja, precies. Ja.
Ja, dus ga die foto's maar gewoon kijken. En je ziet gewoon
spelers. Ik heb erop zitten letten.
Je ziet gewoon een aantal spelers staan die gewoon, denk ik, 0 minuten hebben gemaakt. Dat is bij Sparta toen. En nu bij...
En die staan helemaal vooraan, zeg maar, net om Michel een beetje heen. Of...
Ja.
Ik heb daar specifiek op zitten letten.
Vraag me af of dat nou bewust
maar
is.
Maar bij Feyenoord was het...
Of omdat het is, dat kan ook, hè. Dat spelers zich gewoon verliezen in hun enthousiasme.
Ja. Nee, daar is over nagedacht, man. Je weet dat die foto's voor de eeuwigheid... Dan drukken ze zichzelf toch een beetje naar het eerste rijtje.
Als iemand weet hoe camerabewustzijn eruit ziet. Hè? Ja.
Maar ik heb bij Feyenoord wel... Ik heb erop zitten letten, want het valt mij ook altijd op. En ik had wel het idee dat er een soort van hiërarchie daar was. Ik zag toch een beetje Kukcu, Geertruida.
Bijlo.
Misschien Jiménez, Hansko een beetje.
Hansko stond helemaal achter.
Oké, Trauner misschien op de eerste rij ergens. Ik heb geen jeugdspeler daar gezien, volgens mij. Maar we kunnen de foto erop maken.
Weet je wat mij direct opviel? Op een gegeven moment gaan ze die Arne Slot Jonassen.
Ja.
En dan krijg ik een beetje bier en zo over zich heen gegooid. En dan zelfs bij hem zie je daar dan gewoon... Geertruiden was in dit geval die hem zo bakkas aan het geven.
Oh ja.
Weet je aan wie ik toen moest denken toen ik dat zag? Aan Don Leo. Ja. En Paul Bosveld.
Wat dan?
Ja, het schijnt dat Paul Bosveld, zeg maar, toen ze Don Leo gingen Jonassen... Dat hij zo van onder, zeg maar, zo zijn zak heeft vastgepakt. En dat Don Leo echt maanden niet tegen hem heeft gepraat.
Oh, wat ziek.
Maar vervolgens voor de mensen die geen straat al spreken van zijn bakka.
Gewoon zo'n tik op iemands hoofd, op je achterhoofd.
En Arne Slot kreeg een tik of zo.
Ja, maar dat is toch zo'n dingetje.
Van Geertruiden.
Ja, dus als iemand gescoord heeft, dan zie je dat toch ook. Zijn juichen en dan is iemand blij en dan zit hij een beetje zo in die meute. Zijn ze aan het juichen en dan ineens uit een soort van onverwachthoek, pats, op zijn achterhoofd.
Ja.
En soms gaat het ook net iets hard. En ik zag nu dus zelfs dat ze het bij Arne Slot deden. Maar ook bij teamfoto's gebeurt het altijd. Als je met z'n allen op die rijtje staat te wachten. Maar nu, toen ze op die schaal stond te wachten, deed ook iemand, want Geertruiden stond daar vooraan. En toen zag je ook eentje op pad achterop. En dan zie je hem naar voren blijven kijken en dan een beetje zo met zijn hand dat dan weghalen.
Okay.
Ik vind dat, ik weet niet, dat blijft toch zo bijzonder dat altijd, altijd gebeurt.
Mooi.
De teamfoto bakken.
Die is goed, hè?
Ja. Moeten we nog iets over Ajax zeggen om het recht te trekken?
Jaxi
ook een hele mooie.
Ja, een rijke story ook. Hè. Geweldig.
La Pulga zou tevreden zijn met
ons.
Ja,
eindelijk.
Is
iemand nog wat kwijt?
Hoi.
Nee. Jij?
Nou, ik ben weer een beetje op de sentimentele tour gegaan de laatste tijd. Dus dan zit ik, weet je, ben ik s'avonds, kom ik terug van de training. En dan ben ik alleen, er is Lisa al te slapen. Weet je, ben ik een beetje gevoelig. Dus ik was wat dingen aan het opzoeken. En ik stuitte op een gegeven moment. Ik heb de laatste tijd best veel gekeken en gelezen over de dood en over rouwen. Dat is een hele omslag dit.
Heftig onderwerp.
Mm-hmm. Dus toen kwam ik op de podcast Oorlog in je lichaam. Dat is van Hans-Jaap Melissen. Ik weet niet of jullie die naam...
Oorlogsverslaggever, toch?
Het is geen quiz, hè? Dat je dan gelijk een soort van het goede antwoord hoeft te roepen.
Het verbaast me dat dit een
slimste mens
vergelijking is.
Ja, maar die heeft dus een podcast gemaakt. Want zijn vrouw heeft kanker gekregen.
Oh, ja.
Zijn schoonmoeder later ook. En hij heeft een soort zoektocht gedaan naar... een soort verhaal in de podcast waar hij met zijn vrouw in gesprek gaat met hun zoontje Bram van 9, hoe hij daarmee omgaat. En hij is super open, zeg maar, over zijn gevoel en hoe hij daar zelf in staat. En kijk, anders ga je zo'n podcast niet maken, dat snap ik ook. Ik heb zelf in mijn omgeving ook wel wat ervaring met die ziekte. Mijn schoonmoeder heeft het 2 keer gehad. Mijn oma is, 3 jaar geleden daaraan overleden. Maar als ik dan... dus dat is dan, dan zit ik s'avonds in mijn eentje op die bank. En dan krijg ik van die, ga ik van die rare vergelijkingen maken. Dus toen zat ik te denken van hoe die gozer hierop reageert in zijn podcast. Dat is een hele... Hij neemt een hele open houding aan. En hij is heel eerlijk over, weet je, de dingen waar hij mee struggelt. Waar zij thuis mee zitten. En toen kwam ik tot de conclusie dat dat niet echt een soort van standaard mannelijke reactie is, volgens mij. En helemaal als ik het vergelijk met de voetbalwereld, met jongens een beetje in onze leeftijdsgroep. Als jij moeilijk nieuws krijgt, of iemand brengt vervelend nieuws, daar kunnen we, wij kunnen daar niet mee omgaan. Dus wat er in mijn hoofd omging, is dat, ik vraag me af of jullie dat ook herkennen, dat mannen gewoon, als je slecht nieuws krijgt, dat je gelijk in een soort van houding schiet van, dit is heel erg, maar bij mij is het prima en het is vooral heel erg voor andere mensen. En dat je dan een soort van een beetje die sterke rol gaat aannemen. Terwijl dat misschien eigenlijk niet helemaal de juiste houding is. Is dat iets wat jullie herkennen of heb ik gewoon een soort van waanidee daarvan?
Nou, ik weet niet of ik het per se bij mezelf herken. Ik weet wel dat ik heel slecht in ben, zeg maar. Dat ik niet zo goed weet wat ik dan moet zeggen. En dan maar liever, zeg maar, gewoon...
Tegen wie bijvoorbeeld?
Ja, tegen iedereen. Maar ook naasten. Dus als je slecht nieuws hebt gehad of zo. Of, nou, dat je er wel wil zijn. Dat ik dat laat merken door acties. Maar niet per se door woorden. Want omdat ik, ja, daar ben ik gewoon niet zo goed in.
Wij zijn te voorzichtig, zeg maar. Ik kwam natuurlijk ook over... Mijn moeder overleed ook. En dat heb ik dan in de groepschat gedeeld of zo. En dan komt er een dag dat je weer terug bent op de club. Een paar dagen later. En het is niet... Ja, je wil zelf ook niet dat iedereen, zeg maar, jou helemaal in het centrum staat. Ja. En je arm om je heen slaat. Maar... Ja, mensen lijken het ook niet echt te durven van... hey, hoe is het met je? Of wat, of weet je wat kut? Ja. Of misschien één keer en daarna gaan we over tot de orde van de dag. En dat is oké, hoor. Dat is helemaal niet erg. Maar ik denk dat mensen misschien dat wel moeten leren of zo in hun leven... om daar toch iets meer woorden aan te geven. Of de anderen wat toch wat meer over te laten uitweiden of zo. Want uit jezelf ga je het sowieso niet doen. Je gaat niet meer in de kleedkamer staan en zeggen... boys, dit is aan de hand. Dat doet niemand.
Nee, want we hadden dus een tijdje terug... we gingen met een gozer wat doen voor een samenwerking. Maar zijn moeder overleed. Ja. Zeg maar net een beetje in het begin van het proces. En toen kwamen we een maand later of zo... spraken we dan af met hem.
Ja.
En toen vroeg ik aan jou van... moeten we nog iets zeggen, zeg maar, over zijn moeder? Dat was puur een soort ongemak. Want ik wilde hem laten blijken van, weet je wat, ik heb eraan gedacht. Noem maar op, ik vind het heel erg voor je. Maar tegelijkertijd wil je misschien ook weer niet iets oprakelen of zo. En toen zei jij heel direct van, tuurlijk, al de eerste keer dat je iemand ziet na zo'n gebeurtenis, als het maanden later, moet je het altijd direct benoemen.
Ja, ik denk altijd, hij kan, je gaat dan voor hem invullen dat het te pijnlijk en te confronterend is, maar dat kan hij toch ook zelf aangeven. Dat hij kan toch zelf zeggen van, ja, luister, lief dat je het vraagt, maar ik heb het er liever niet over op dit moment of wat dan ook. Alleen als je er automatisch altijd van uitgaat dat de ander het er niet over wil hebben, dan heb je het dus nooit ergens over.
Maar heb jij met iemand toen bij Sparta wel een goed gesprek daarover gevoerd?
Nee. Denk het niet.
En ligt het dan aan, denk je, gewoon de situatie dat de kleedkamer dat niet daartoe uitnodigt? Of gewoon ook omdat er dus eigenlijk niemand
is,
echt...
Een deel van dat...
Nou, ik denk dat dat niet zoveel met de kleedkamer te maken heeft. Want dit is gewoon een probleem. Niet per se een probleem, maar dit is gewoon iets wat denk ik vooral inderdaad in zo'n setting gewoon niet snel besproken wordt. En ik ging toen best goed met jou om, maar we hebben het nooit echt over gehad. Maar ook in aanloop daarnaartoe ook bijna niet.
Nee, klopt.
Dus ja, dat is...
Ja, ik ben ook niet iemand die makkelijk deelt, hoor. Volgens mij moest jij er zelfs... We gingen echt veel met elkaar om. Maar moest jij zelfs via achterkomen, omdat je dat ergens bijzonder opving of zo. Vind ik ook helemaal niet erg, zeg maar, dat het zo ter sprake komt. Maar ik ben niet iemand die dat zo op tafel...
Hoe bedoel je moest via opvangen dat zijn moeder was overleden?
Ja,
dat was wel... Ik woonde toen in Rotterdam in een straat waar een koffiezaakje zat. En ik zat op een gegeven moment daar op het terras. Zat er een kerel naast me en daar raakte ik toevallig, gewoon echt puur toevallig, mee aan de praat. En die vroeg van, ja, wat doe je? Ik zei, nou, voetbal bij Sparta, voetbal met Bart Vriends. En die kwam volgens mij uit Amersfoort. Dat was een bekende van je ouders. Ja. Zei, ja, wat erger van zijn moeder. Maar ik ging echt supergoed met je om. Toen vertelde hij, zeg maar...
Het is wel echt...
Maar toen heb ik denk ook... Ik heb dat nooit tegen jou gezegd. Want ik denk, nou...
Je hebt het wel een keer gezegd.
Ja, uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk toen zeg maar duidelijk was dat je... Ja. Ik dacht, ja, ik ga niet zelf, zeg maar... Waarschijnlijk wil hij dat voor zichzelf houden. Dus dan ga ik niet zeggen, weet je wat ik nou hoorde? Ik dacht, nou, als hij het zelf wil delen, dan...
Het gekke is, ik wil het helemaal niet voor mezelf, maar ik weet er ook geen raad mee, zeg maar. Ik weet ook niet wat een goed moment is en wat een goede toon is om dat dan opeens op tafel te gooien bij iemand. Dus dan, wat is het gevolg dat het gewoon aan het toeval overlaat? Ja. Dat is gek, maar ja. Dus ik ben er ook helemaal niet goed in. En ik denk dat dat voor meer mensen geldt, ja.
Ja. Dus, het is wel echt een
treffend,
treffend voorbeeld van soort van hoe
ja, het is daar enorm treffend. Ja,
het is, was het is pure, even pure miscommunicatie. Ja. Is het. Want kijk, hij heeft, ik denk dat hij er wel iets aan kan hebben als mensen, als hij het idee heeft dat mensen het weten en dat je er met elkaar over praat. En voor mij geldt hetzelfde, want ja, ik zat ook de hele tijd van ja. Ik weet zeg maar dat hij het moeilijk waarschijnlijk heeft, maar ja, ik heb het idee dat hij dat niet wil delen.
Ik had was ik al vergeten, maar zo raar eigenlijk. En het is echt treffend, want dat is wat er gebeurt als je zeg maar niet je hart makkelijk op tafel gooit. En als aan de andere kant, als mannen confronteren elkaar ook niet met dat soort shit, ja, dan blijft het onbesproken. Ja, dat is wel vreemd.
Dus tijdens een van die nachtelijke avonturen kwam ik op het platform kanker.nl/naaste. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door KWF. En dat is echt typisch voor ja, gasten, eigenlijk zoals we het net een beetje besproken hebben. Als je met zulke problemen zit, of als je eigenlijk ook gewoon niet zo goed een houding weet te geven in zulke situaties. Als iemand in je omgeving ziek is, je kunt daar lotgenoten vinden. Er staan allerlei lessen van experts. Ik heb onder die podcast waar ik net over vertelde, heb ik daar gevonden. Dus ja, het is misschien een beetje een ongebruikelijke aanrader. Want het lijkt me een hele goede website om eens te bezoeken. kanker.nl/naaste.
Oké, okay, dan gaan we het over het hoofdonderwerp hebben vandaag. Dat is voetbalstadions. En Fokker, het is wel jij bent wel de uitgelezen persoon natuurlijk om het hiermee te bespreken.
Waarom?
Je hebt alle tijd gehad om ze
en vanuit de dugout eens even lekker te bekijken.
Jij hebt toch ooit een eigen podcast over voetbalstadions?
Wat? Nee, ik heb me ooit toen laten verleiden. om bij... Nee, geen eigen podcast. Ik ben bij Hartgras aangesloten. Die gingen alle...
Hoezo weet ik
die gingen, jawel, sowieso. Dit heeft in een aflevering gezeten.
Oké. Okay.
Die gingen van alle voetbalstadions in Nederland, de voetbalsteden, gingen ze de sfeer van het stadion bespreken. En dan mocht ik gaan vertellen wat de beleving was vanuit
jij
de
Kuip. Jij was een expert.
Ja, maar het was... Kijk, dus bij de Kuip was dat...
Ik heb zelden zoiets wonderlijks gehoord.
Kijk, luister, bij de Kuip vond ik nog... Prima, kon ik nog wel wat vertellen.
Wat een mismatch.
Maar toen moest ik daarna... Zat ook Utrecht erbij. Dat ja, en dan zat ik... En dan hoor ik mezelf dus terug zeggen van... ja, de Galgenwaard. Dat is toch intimiderend. Dat is wel op hetzelfde.
Oh ja.
Ja, dat is echt...
Dat was ook in een periode in je leven dat je niet helemaal wist wat je moest.
Dat ik...
allerlei podcasts
overal aanschrijf. Ja, opzij, ja.
Goed zo.
Ken je altijd zes gooien, vaak?
Nee, dat is ook zo. Dus door schade en schande word je wijs.
Dus we verwachten wel veel van jou.
Ik ga ontzettend mijn best doen.
Je krijgt eigenlijk een herkansing.
Yes. Toch, hoe ik het zeg maar in de intro zei, is hoe ik het echt ervaar. Als ik bijvoorbeeld een keer geblesseerd of geschorst ben en als toeschouwer naar de wedstrijd van Sparta ga, dan verzamel je, dan ben je gewoon een uur voor de wedstrijd, half voor de wedstrijd, rondom het stadion, in de stad. En dan zie je allerlei dingen die je als voetballer nooit meekrijgt.
Wat valt het meest op? Wat je als speler
De intensiteit ervan. De bedrijvigheid rondom zo'n stadion. Duizenden families en mensen die lopen, die met auto's parkeren, in cafés zitten, in restaurants zitten met Sparta-shirt of Feyenoord-shirt als Feyenoord speelt. En daar krijg je als voetballer dus helemaal niets van mee.
Je vergeet het ook als voetballer.
Je vergeet het. Ja, dat het allemaal speelt rondom die wedstrijd.
Maar dat is soms maar goed ook, denk ik, man.
Dat is absoluut maar goed ook. Want je wordt,
ik denk echt dat je, als je die supporters de hele tijd zou zien, dat je er bloednerveus van wordt.
Ja, ongelooflijk. Ja, we hebben natuurlijk een keer met Hugo Borst helemaal in het eerste seizoen, denk ik, of twee seizoen, een
over
keer
clubliefde,
over clubliefde en over het verschil, zeg maar, over de mismatch tussen voetballers en supporters.
Ja.
Ja, en ik denk dat het ook gewoon daarin zit, man. Dat je gewoon niet meekrijgt wat voor een cultuur, zeg maar, om zo'n...
Nee, niks.
Om zo'n wedstrijd te... Ja. Nou, ik ben natuurlijk zondag naar de Kuip geweest. Ja, dan ben ik op de fiets naar helemaal door Rotterdam, zeg maar, met de fiets gegaan. Stond de brug open, de Erasmusbrug.
Ja.
Sta ik gewoon met 1000 man. Stond
in
gewoon,
de file van Feyenoord, ja.
Op 1000 fietsen, hè?
Ja. Maar als je daar...
Dat is natuurlijk krankzinnig.
Maar als je daar dus als voetballer van bewust wordt, dus naar al die individuele hoofden kijkt en denkt, kut, ik ben verantwoordelijk voor hun middag.
Ja, maar ook,
dat is too much.
En die mensen zijn gewoon nerveus, hè?
Ja, tuurlijk zijn ze nerveus.
Voor een wedstrijd. Dat vind ik altijd echt bijzonder als je bij Sparta aankomt. Ja. En dan sta je zeg maar even in dat rijtje voordat je door die poort gaat. En dan komen dus allemaal mensen, komen elkaar dan... Dat is een beetje het ontmoetingspunt.
Uh-huh.
En dan zie je gewoon dat mensen echt een beetje een soort...
Ja.
Ze hebben al spanning. Zo, ik hoop het wel. Ik hoop dat het weer wat wordt.
Ja.
En dat is iets wat ik met... Zeg maar tijdens wedstrijden nooit beseft heb dat ik was zelf nerveus.
Ja.
Maar dat die mensen die op de tribune zitten, zijn eigenlijk net zo nerveus.
Ja. Dus dat is goed. Ja, wij voetballers liggen dan op een yogamatje ergens of te fietsen of bespreking te houden.
Candy Crush spelen.
En in die tijd staan er gewoon rijen van honderden mensen voor toegangspoortjes. En,
is maar goed ook dat je dat niet ziet. Dan laten we gewoon, we gaan een beetje gewoon logisch kijken wat ons perspectief is. En dat begint denk ik met als je uitspreekt.
Ik had trouwens nog wel iets moois. Ik was dus bij Feyenoord. En dan zie ik, bedoel, ik ben niet een bizar bekende Nederlander, maar ik zie wel, zeg maar, je ziet wel wanneer iemand je een beetje herkent.
Een vrij bekende Nederlander.
Nee, maar het mooie moet nog komen. Dus ik zie op een gegeven moment zo'n groepje van gasten en dan zie je, zeg maar, zie ze elkaar zo aantikken. En ik stond in de rij om drinken te halen. Ik was met mijn moeder. En er stond een kerel voor me, ook een beetje studentico's-achtige kerel. En er komt op een gegeven moment zo'n gozer langs. En het was best wel een duistere gast. En die zegt zo tegen die gozer, zegt hij iets. En ik hoor niet wat hij zegt, ik hoor alleen mijn naam.
Mm-hmm. Wat hoor dan?
En echt tot vier keer toe hoor ik mijn naam. En dat zegt hij tegen die gozer die voor mij in de rij staat. En die kerel hebben een soort van gesprekje en die kerel loopt weer weg. Die loopt weer weg en die kerel die staat voor me. Dus ik denk, ik ga toch even vragen. Ik zeg, wat zegt die gozer net tegen je? Ja. Hij vroeg of ik Thomas van Haar was. Hij zegt, ik weet niet eens wie dat is.
Nee.
Ik zeg, ja, dat ben ik. Hij zegt, hoezo vraagt hij aan mij? Ik zeg, ja, ik zou het niet weten.
En jullie leken ook op elkaar? Of je, zag je de vergelijking?
Nee, we leken totaal niet op elkaar.
Dat is een raar gesprek.
Maar waarschijnlijk hebben zijn maat, hij weet niet hoe ik eruit zie. Zijn maat hebben tegen hem gezegd, hey, dat is Thomas Vaar, dat is een Spartaan. Want hij zei, Thomas Vaar, hij zei, ja, hij dacht dat ik een Spartaan was.
Ah, dus hij heeft de verkeerde aangesproken.
Dit zou je altijd
doen. Ja, ik stond er gewoon achter en uiteindelijk... niks gebeurt.
Ook dat gebeurt in de stadions, ja. Waar wij niks van meekrijgen. Mooi, dan laten we gewoon een beetje zo gewoon logisch doorlopen vanuit het perspectief van de speler. En dat begint als je uitspeelt, zeg maar, denk ik, in de spelersbus die aankomt rijden in het stadion.
Wat neem je eigenlijk mee de bus in?
Qua spullen?
Heb jij een rugtas?
Ik heb een rugtas.
Wat zit erin?
Zijn laptop.
Zelfs als ik op kunstgras speel, neem ik ook nog ijzeren noppen mee.
Maar die zitten in je rug. Ja, zitten al jouw voetbalspullen in je rugtas?
Alles zit erin. Dus schemeschermers.
Maar dat is niet alles. Dat is gewoon jouw jaren, toch?
Maar dat is gewoon jouw voetbaltas. Dus jij neemt geen losse tas mee meer in de...
Ik heb bijna niks. Ik heb voetbalschoenen, schemeschermers en slippers. En een boekie of een toilettas.
Gucci.
Louis Vuitton. That's it, denk ik.
Jij je iPadje?
Nu, ja. Ja, nu heb ik een rugzak bij me met iPad, met zo'n walkie-talkie.
De walkie-talkie, toch?
Ja, de walkie-talkie.
Hebben ze allebei of heeft die andere al zijn eigen walkie-talkie?
Nee. We zijn met z'n drieën. Dus ik, Marco Gentile en Ronald Graafland, die staan tijdens de wedstrijd in contact met elkaar. Marco, die zit naast mij. En wij hebben contact met Ronald. Die zit op de bank.
Heb je, zeg maar, een... Eindig je iedere zin met over?
Nou, als we voorstaan en we kunnen daar niet meer verliezen.
Als je 2-0 voorstaat.
Dan wil het nog wel eens gebeuren. Einde bericht.
Oké. Maar even kijken, die spelersbus. Er is ook een... Zeg maar, je ziet altijd beelden op tv dat spelers de bus uitstappen, toch? Is dat nog een bepaalde manier? Ben je daarvan bewust, zeg maar?
Ben jij ervan bewust?
Dat je wordt gefilmd.
Ja. Het is toch anders dan dat je de stadbus uitstapt. Want er staan allemaal camera's en mensen buiten.
Flesje water in de hand.
Doe je flesje water in de hand?
Ziet er gezond uit. Ik betrapte mezelf de laatste op dat ik...
Zelfs bij Stedoco nog de bus uitging alsof je gefilmd hebt.
Luister, dit is het allerergste. We spelen uit bij Assen. En onze teammanager, die doet dan... Zijn vrouw doet onze social media. En hij stuurt dan video's naar haar. Maar hij filmt... Dus onze tweede keeper doet vaak even een dutje in de bus. Dus hij filmt dan hem, terwijl hij dan gewoon met zijn mond open ligt te slapen. Dat zie je dan terug op die Instagram. Maar dus hij staat te filmen buiten bij de bus. En dan merk ik toch dat ik even kijk of doe ik mijn lipje van mijn schoen recht. Ja. Ik even die broek zo'n beetje omhoog, dat mijn sokken goed zitten.
Knipoogje?
Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Dat staat toch nergens op.
Hoe stapt de profvoetballer uit de bus doorgaans?
Toilettasje onder de arm, zou ik zeggen. Telefoon in de hand.
Aan de kant van de camera ook, die toilettas.
Poeh, weet niet of dat bewust is.
Sowieso niet de camera inkijken.
Nee, altijd wegkijken.
Ja, altijd wegkijken.
Serieuze
blik.
Koptelefoontje.
Beach by Dre, dat is een beetje aan het aflopen. Hè? Goed, nou dat.
Hoe stap jij uit de bus dan?
Doe een handje door mijn haar. Voordat de bus uitstapt.
Beetje nonchalant doen?
Ja, nonchalant.
Express wel lachen?
Bij ons, dat is wel
Ik ga wel gesprek aan met... Als er staan soms ook kinderen, zeg maar. Sommige jongens lopen dus centraal langsheen. Dat doe ik niet echt, denk ik.
Wij hebben een soort ongeschreven regel dat we eerst de hoofdtrainer eruit laten.
En die weet het zelf ook. Is dat
wij blijven gewoon zitten.
En jullie als staf doen? Ja, of de spelers ook?
Nee, als staf.
Oké.
Okay. Dus, gewoon... dus, ja, de spelers die stappen meestal in het midden uit. En wij aan de voorkant, mm-hmm. Dat wij voorin zitten. Ja, dan laten we hem eerst eruit.
En is dat zeg maar iets wat hij leuk vindt of is meer om een beetje te nakken?
Ik denk niet dat het hem heel veel uitmaakt. Maar het is gewoon,
Ik een onderling geintje.
Het is niet eens een geintje. Het is gewoon, die camera staat er. Dan is het ook, zeg maar, hij is de gaffer, zeg maar.
De gaffer.
De gaffer.
Ja, dat is Brits, toch?
Ja.
Hoofdtrainer.
Hebben we toch ook iets, als je zeg maar die hele busrit, ik zit ook te kaarten en zo. Dat maakt allemaal niks uit. Maar dan op een gegeven moment komt dat stadion in beeld. Dat doet mij altijd wel iets. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar dan begint toch een beetje de spanning te komen. Zeker als je bijvoorbeeld bij de arena. Dat is een groot ding. Mm. Je rijdt ook in de arena met de bus. Dus dan rij je zo die soort van parkeergarage in. En dan stop je ergens helemaal in het hart van het stadion. Maar
de arena, volgens mij.
Ga je helemaal rond, ja.
Heb ik ook nooit begrepen dat je bij de arena, zeg maar, het stadion ingaat op de plek waar je juist niet moet zijn.
Logistiek niet handig gedaan.
Het is ook niet, zeg maar, dat het heel, heel makkelijk is voor die chauffeur om daar even een rondje te rijden.
Eindeloos te prikken daar. Ja, klopt, ja. Maar ik krijg al altijd
alleen. Er zit in dit één bocht daar in de arena. Die kan hij niet nemen. Die kan hij niet direct nemen. Dan moet hij zomaar drie keer heen en weer voordat hij er doorheen kan.
Dit is waar de mensen op zitten te wachten. Dit is inside info. Er is een rare bocht in de arena. Ja, klopt.
Bij Go Ahead Eagles is niet goed over nagedacht.
Bij Go Ahead Eagles uit is het ook onmogelijk.
Die is ook bizar.
Dan kunnen ze die bocht niet nemen.
Dan kom je.
Ja, maar dan zetten we toch gewoon buiten het hek soms.
Ja, omdat ze de bocht niet durven te maken.
Dan kom je daarachter, toch?
Ja, bij het trainingsveld kom je daar aan. Ja.
Bij die achtertuinen van die huizen, daar kom je. Dat heb ik ook nooit begrepen.
De Vetkampstraat.
Terwijl aan de andere kant lijkt alsof je gewoon zeg maar erin kan rijden.
ik heb het antwoord ook. Ik heb 8 jaar gespeeld.
Dit hebben ze bij Eindhoven ook, man. Heb je wel eens verteld?
Nee.
Daar heb ik de spelers best van Telstar een keer kapot gereden. Omdat ik was te laat voor een wedstrijd.
Jij zelf op dat geluid.
Ja, ik ging bij Branko van de Bomen kijken. Ja. En ik dacht, maar ik was te laat, zoals altijd tijdsoptimist. En toen moest ik zo'n bocht maken. Maar die spelersbus past daar dus niet op het parkeerterrein. Dus die stond in die weg en ik denk, ik pas hier wel langs. Dus ik draai hem zo erin, hoor je zo. volgende ding.
Snel weggereden.
Ja, was ik eerst weggereden.
Eerst kijken.
Ja, ik was weg. Ik had stress, jongen. Niet normaal. Bij Eindhoven zit dat zwembad en zo erbij. Er zit zo'n sportpark. Heb ik hem ergens op zo'n grasveldje gezet. Nou, natuurlijk ongelooflijke kras en deuk op die auto. Mijn eerste reactie was, ik heb het niet gedaan. Niks gebeurd. Maar toen liep ik terug en toen zag ik dus politie erbij staan, allemaal mensen. Toen dacht van, kut, sorry, ik kan het, ja. Maar ik durfde
ook niet. Hebben ze me gezien?
Ja, dat dacht ik ook. Straks zijn de camerabeelden.
Voel je dan schuldig omdat je denkt dat ze je gezien hebt?
Ja.
Of voel je schuldig omdat je het gedaan hebt?
Nee, dat eerste. Maar toen heb ik uiteindelijk een mailtje geschreven. Ik heb een telefoonnummer gevraagd van de directeur van Telstra. Heb ik hem een bericht gestuurd. En ik had gewoon gezegd dat ik mijn papieren was vergeten of zo. Dus heb ik het gewoon met hun geregeld.
Keurig.
Zo, ik krijg gewoon stress als ik hem terugdenk, man.
Pieter de Waard heeft u gebeld.
Nee, dat was iemand anders.
Oké. Ja. Mooi.
Zo, ik die had andere vergeten, maar waar. Verdomme.
Die andere
directeur
van Telstra.
Laten we dan naar de kleedkamers gaan. En ik weet...
Wat vind je de mooiste?
Nou, ik heb dus echt een hele rare afwijking. En ik weet niet eens waar het door komt. Misschien wel. Ik kan me de kleedkamers bijna niet herinneren. Echt bijna niet. Ik lieg het niet eens.
Van uitclubs niet?
Van uitclubs
niet. Dus als ik nu zeg SC Heerenveen?
Geen idee.
Ja, dat is mooi.
Er zijn een paar uitzonderingen.
Ik was daar van de week SC Heerenveen. En toen zei iedereen zo, dat is mooi geworden, die jongens veranderd. Toen dacht ik, hè. Maar, dacht ik van, hoe zag het er dan eerst uit?
En als ik tegen jou zeg Groningen bijvoorbeeld, heb je enig idee hoe dat er dan uitziet, visueel?
Ja, omdat ik er niet zo lang geleden ben geweest. Maar...
En je hebt nu als trainer misschien een ander perspectief.
Ja.
Het is echt raar, ik meen het echt.
Ja, maar jij komt daar letterlijk al, wat is het, 10 jaar?
Ik ben al 10 keer geweest. Ik kan niet, op een of andere manier van Utrecht ken ik natuurlijk goed. Ajax, PSV, Feyenoord, let je wel iets beter op. Maar al die andere dingen... Ik heb geen idee. Maar, ik ben er gewoon niet mee bezig, denk ik. Ik ben gewoon te veel met die wedstrijd bezig dat ik de omgeving niet in me opneem. Ik heb geen idee.
Ook daarin is Ajax weer bizar, hè?
Wat dan?
Ja, mooiste kleedkamer.
Vooral de grootste kleedkamer. Ja, daar kan je gewoon voetbalveld aan.
Ja, het is ook echt een mooie
ruimte die je hebt.
Ja, ja, ja. Maar herken je iets van dit? Dat je dat...
zeker. Maar nu, bij PSV bijvoorbeeld kwam ik ook weer een paar weken geleden.
We hebben die twee soort van naast elkaar, toch?
Ja, toen dacht ik ook van... Ja, ik wist helemaal niet meer hoe dit eruit zag.
Ja. Over Ajax gesproken, je komt daar zeg maar al binnen in die gang. En dan en dat moet bewust zijn, denk ik, dan kom je eerst een hele grote foto van Johan Cruijff tekenen, daarna heel groot Marco van Basten, daarna Ibrahimovic, daarna Suarez, daarna Wesley Sneijder, geloof ik. Leg maar alle iconen staan je daar aan te kijken voordat je je eigen kleedkamer betreedt.
Dat vind je mooi, hè?
Ja, ik vind dat geweldig. Kijk er natuurlijk naar, maar er zal ook misschien strategie achter zitten van kijk ons, wat maar, een geweldige
vind, vind je het
zijn.
Imponerend?
Nee, ik vind het gewoon vet eigenlijk, ja. Nee.
Je gaat daar sowieso niet heen met het idee van we gaan een makkelijk sportje.
Met heel veel zelfvertrouwen. Nee, ja. Maar goed, dus de Ajax mooi, duidelijk. Feyenoord is ook oké. Okay. Verschil is altijd tussen uit en thuis. Bij Sparta ook. De thuiskleedkamer is altijd mooier dan de uitkleedkamer. Dat is volgens mij bijna overal zo.
In de Eredivisie zijn ze over het algemeen denk ik allemaal wel redelijk prima, toch?
Excelsior bijvoorbeeld.
Excelsior matig. Ja.
Onvoldoende zou ik zeggen. Cambuur is ook echt... krap en klein, een beetje
amateuristisch. Cambuur is wel erger dan Excelsior.
Cambuur heb je altijd twee, toch? Dan weet je eigenlijk wel dat het heel matig is.
Weet je dat het kut is, ja. En verder...
Want in de KKD is het af en toe wel echt... bijvoorbeeld bij Os, zeg je dan... Als je met een grote selectie bent uit bij Os...
Verandert volgens mij.
Ja?
Dacht ik wel.
Zo, de laatste keer dat wij daar waren, dat
ja,
is niet
normaal. Ja, maar toen waren ze aan het verbouwen volgens mij.
Ja, dat kan wel kloppen, ja.
En de laatste keer dat wij er waren, toen zaten we heel erg anders. Want toen was volgens mij corona. Toen zaten we in die andere, bij die... hebt daar ook zo'n sportschool in dat gebouw zitten. Zaten we in kleedkamers van die sportschool.
Ja, dat klopt. Ja, oké, dat was nog gekker. Ja. Want daar heb je gewoon... En dat heb je dus bij Dordt staat volgens mij ook. Als je dan met een groep bijvoorbeeld van, weet ik veel, 20 man bent en zit staf bij...
Ja.
Bij
Dordt heb ik dus meerdere keren gehad dat ik binnenkwam. Godverdomme, het is warm. Dat ze gewoon die verwarming...
Ik heb dit 100% bij Almere ook gehad.
Ja? Ja, ja. Dat ze de verwarming hoog zetten.
Ja, ja, dat echt
ik had het gevoel bij Excelsior ook de laatste keer dat we daar waren.
Ja.
En denk, heb je het idee dat dat gebeurt, bewust?
Ja, nou ja, in dit geval van Excelsior tegen Sparta kan ik wel iets van voorstellen.
Maar wie, daar ben ik echt benieuwd naar. Wie bepaalt dat dan? Is dat de materiaalman, de trainer?
Wie dat dan in dit... Ik ga zo...
ga jij eens even op onderzoek uit.
Wat een teringleier. Oké. We kregen een mailtje van iemand die had een stadiontour in Manchester gedaan. Dus bij City en United. Het viel hem op dat ze daar de uitploeg pesten. Saboteren van de uitploeg eigenlijk. Ik lees even voor. City heeft twee ruimtes waarin spelers binnen kunnen warmlopen. Maar de gids zei, die van de tegenstander zit altijd op slot. En bij het begin van de spelerstunnel hebben de spelers van City alle ruimte om te wachten tot de scheidsrechter het veld op wil. De spelers van de tegenstander hebben bewust een heel nauw gangetje met een vervelende deur, waardoor een paar spelers voor de deur belanden en een paar spelers erachter. En als de spelers van de tegenstanders toch langs die deur gekomen zijn, dan zien ze een muur met een gigantische foto erop. Het is het beeld direct na de winnende goal die City kampioen maakte. Na een 0-2 achterstand werd het 3-2. Met die foto willen ze de City-spelers vlak voordat ze het veld op gaan het gevoel geven dat ze onoverwinnelijk zijn. En dan had je bij Manchester United, had je de wisselspelers van United zitten al decennia lang in het deel van de tribune dat verder van de middenlijn af ligt. Erik ten Hag denkt dat het andere deel, waar de tegenstander altijd zaten, beter is. Dus hij wilde in dat vak gaan zitten. Maar toen moesten ze alle stoelen omzetten, want de stoelen van de thuisclub van United zijn verwarmd en die van de uitclub niet. Dus dat soort dingen.
Ja, maar dat is ook logisch, toch? Dat is veel meer de goud soortachtige bij Manchester.
Dat zit maar dat heb je in Nederland nergens, toch? Dat je verschillende gouds hebt.
Ja.
Je hebt er meer gezien dan wij, denk ik. Waar zit je echt...
NAC zat je...
waar zit je echt comfortabel?
Den Bosch vond ik altijd wel relaxed. Ben jij natuurlijk nooit geweest.
Nee, daar zit je heel laag.
Ja, maar dat vind ik wel chill. Dat je bij PSV vroeger ook...
echt geen tering.
Ja, dat hoeft ook niet.
Nee,
ja.
Die okay. Formule 1 stoeltjes.
Ja. Je hebt al nou twee keer. Je hebt al twee keer. Dat net ook.
Isolemmen. Die Formule 1 stoeltjes.
Ja, dat is top.
Bij Ajax heb je die. Bij Vitesse heb je die ook.
Bij Ajax zit je top. Ik vind sowieso die setting. Wat ze voor mij hebben het wel eens eerder gezegd. Bij Ajax dat ik soort van in de tribune zit. Ja, dat bij Go Ahead hebben ze dat ook. Dat is relaxed eigenlijk.
Maar. Ajax komt wel een bot deze uitzending.
Ja, ja, wat een geweldig.
Bij PEC Zwolle
heb je dat ook. Geweldig club, man.
Ja, bij Feyenoord zit je ook zo laag. Zit je ook.
Ja, dat klopt. Ja, ik vind dat persoonlijk wel relaxed, man. Een beetje afgesloten.
Heb je nog meer zeg maar, ideeën gehad van dat je zelf gesaboteerd wordt door de uitploeg? Los van dat het tering warm is in de kleedkamer, wat echt gebeurt denk ik.
Volendam heeft ons alcohol gegeven, man, zaterdag. In de Ranja.
Wat? Hoe? Wat?
Ja, wij krijgen gewoon zo'n kan met dat sap erin. Uh-huh. En ik ruik eraan. En je ruikt gewoon dat die goedkope wodka doorheen zit. En een iemand neemt een slokje, het is gewoon niet te zuipen. Ze hebben er alcohol doorheen gegooid.
Geloof je dit voor?
Nou, ik speelde vroeger competitiemanager. En dan kon je...
Ja, klopt, ja.
Dan kreeg je altijd eens of twee keer in het seizoen... kreeg je zeg maar, de vraag tijdens een wedstrijd... wil je dat de koffiejuffrouw slaapmiddel door de thee doet? Uh-huh. En dan kon het zeg maar zijn dat je won... Ja. Of dan werd je gepakt en dan kreeg je een boete.
En? Altijd geven?
Ik probeer het altijd.
Dat proberen.
Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat doet.
Ja, weet je. Het heeft wel gewerkt. Het stond 3-0 voor in de rust. Bijna weggeven nog. Maar niet... Verder bij de ja, bij, voor mijn gevoel stond bij Almere altijd de verwarming aan. Maar echt dat je gewoon binnenkwam, dat het een soort sauna leek. Ja. Dat je gewoon met een beetje zo'n bonkende kop naar buiten ging.
Ja.
Verder niet specifiek. Jij?
Nee. Ik heb als in de Kuip gehad dat je alleen maar warm water uit de kraan kwam. Dus als je, ik vind het altijd lekker als ik mijn gezicht even nat kan maken, maar met warm water is dat niet echt
maar, chill. Maar ik heb het idee bij sommige douches wel. Dat je dan bij zo'n uitklub kwam dat het echt bizar heet was, het water.
Ja, maar dat heeft niet echt een functie dan. Dat is na de
wedstrijd. Nee, ja, maar soms is het wel kut.
Ja, dus, ja. Dan even de catacombe in, zeg maar. Ik moest denken aan Van Bommel, die vertelde dat geweldig verhaal over dat Nederlands elftal. Dat ze in een bepaalde volgorde zo het veld opliepen in de line-up. Maar toch denk eigenlijk dat het bij ons ook wel gebeurt. Ik weet het, en bij jullie misschien ook wel. Die volgorde is toch niet compleet willekeurig.
Hoe doe jij dat dan?
Ja, niet precies op dezelfde plek, maar ik sta wel altijd. Ja, als je aanvoerder bent, sta je vooraan. En als ik geen aanvoerder ben, sta ik zo'n plekje 3 of 4 of zo.
Ja, ik zond,
en nooit 10 of 11. Altijd op dezelfde
plek. Maar waar heeft dat mee te maken?
Ja,
je bent toch ook, je hecht je toch aan bepaalde
niksige dingen.
Ja.
Ja.
Ja, voor keepers dat je hebt altijd zeg maar de tweede plek.
Ja,
als je geen aanvoerder bent.
Ja.
Oké, okay, ja.
Maar ik stond altijd achter de keeper volgens mij met Thijs Sparta. Altijd achter Roy.
Dat dan ook
voor de gezelligheid.
Ja, ik weet niet. Ja, je hebt ook natuurlijk die jongens die als laatste willen altijd.
Roy ging toch een keer iemand groeten van de tegenpartij in de line-up wat niet helemaal geaccepteerd werd?
Nee, dat was anders. Dat was,
ging heel amicaal met iemand doen die helemaal
met
die
Weghorst vriend
is. Ja. Ging heel amicaal met Weghorst doen.
Ja, dat was anders. Toen had Roy die had natuurlijk al het een en ander over hem gezegd. En toen had hij 2 pingels van hem gepakt, achter elkaar.
Ja.
En toen gingen ze in de rust, zeg maar.
Onderrondje.
We hadden zo'n onderrondje. Dat hebben we nog wel een aantal keer uitgelegd.
Was je
waar foto's van gemaakt, dat was mooi. Maar hij was degene die daar eigenlijk in principe de grootste hekel aan had. Dat je een beetje popie open ging doen.
Tegen spelers die groter waren dan jij eigenlijk.
Ja. En hij deed toen precies zo.
Voordat we echt afdwalen, we hadden het over stadions. Dan is voor mijn gevoel de opkomst is wel echt een tof moment. Dat is voor het eerst dat je de sfeer van een stadion een beetje meekrijgt. Ja. Als je gewoon oploopt en het veld inloopt en de tribunes hoort. Want voor jullie is dan toch al een paar jaar geleden, zeg maar. Kan je nog gevoelsmatig nog terug naar dat moment?
100% man.
Echt? Je voelt het nog, je ziet het
nog. Wat ik zou je zeggen, dat was een van de weinige momenten dat ik...
Vanaf de bank zat te kijken.
Ook die wedstrijd dat ik speelde, dat ik niet heel erg veel druk voelde. Dus zeg maar, vaak was ik voor de wedstrijd was ik behoorlijk zenuwachtig. Als de wedstrijd net ging beginnen. Maar in die line-up, als je het veld opkwam, dat je niet bij alle tegenstanders, maar bijvoorbeeld, we speelden thuis tegen NAC, was het afgeladen vol. Een paar leuke uitwedstrijden gespeeld. Ja. Bij VVV zat het vaak goed vol toen. Als je dan het veld opliep, dan had ik wel even zo, je krijgt er een soort boost van.
Ja.
Want dan had ik wel het idee van zo, okay, ik ga nu gewoon iets best wel vets doen of ik ga iets bijzonders doen. En al die mensen komen hier kijken.
Heb ik ook.
Holy shit, dit is wel, ik weet niet, het was voor mij gewoon een soort boost van mezelf vertellen.
Ja. Heb ik ook. Tering vet.
Als je het veld oploopt, ja. Bij Sparta vond ik ook altijd echt gruwelijk, man. Met die Sparta mars.
Ja, iedereen staan en klappen en zingen. Echt, ik probeer het gewoon echt in me op te nemen. Om me op te zuigen bijna. De sfeer, de liedjes. Die energie van de stadion.
Dus als jij... Wat zie je? Als je zegt dat je het bewust in je opneemt. Zeg maar, wat neem je op? Wat zie je?
Nee, meer het geluid dan dat ik echt... Ja, ik kijk altijd even om me heen natuurlijk. Maar als ik gewoon, dan loop ik gewoon naar richting de middenlijn. Maar dan probeer ik wel gewoon het geluid in me op te nemen. Een beetje vaag klinkt het, maar gewoon de energie van het stadion te voelen.
Is het anders nog trouwens als je als aanvoerder gaat? Zeg maar als je voorop loopt?
Nee, dat maakt niet zo
veel. Dat je als eerste soort van uit dat hokje komt?
Nee, maar alleen in de Kuip is dat vet. Als die klep zo open gaat en je stapt als eerste naar voren, dat is gigantisch. Maar verder maakt het niet uit.
Zo.
Maar de vraag is ook, wat doet een beetje in het algemeen de sfeer van een stadion met jou als speler? Bijvoorbeeld vijandigheid, pure vijandigheid.
Ik vond het eigenlijk alleen maar mooi, man. Ik vond het juist mooi.
En horen wij spelers wat er gezongen wordt of geschreeuwd wordt?
Als keeper sowieso wel, man.
Ja.
Als speler ook wel.
Ja,
als keeper en zo, want als keeper sta je dus ook vaak een van de twee helften dus voor de harde kern van de tegenstander.
Ja.
En dan heb je dus wel veel momenten dat je, ook als bijvoorbeeld de bal aan de andere kant van het veld is, hoor jij nog wel zeg maar wat er achter je gebeurt.
Ja.
Dus ja, dat hoor je eigenlijk wel heel duidelijk. Als je, weet je, je gaat die bal pakken, dan ga je blijft natuurlijk stoïcijns kijken, maar je hoort alles wat er naar je geroepen wordt.
Maar je kan ook zelf gewoon sfeer van van de supporters van de tegenpartij kunnen jou ook helpen, toch? Daar kan je ook gewoon opliften, toch? Vind ik. In plaats van een soort doodse sfeer. Dat doet niet zoveel met je, maar als er gewoon een kolkend stadion is, dan is dat niet alleen voor de thuisploeg chill, maar ook voor de uitploeg.
Ik vind sowieso, als je dat...
Maar wanneer wordt het dan niet chill, zeg maar, voor jou?
Ik vind het niet chill als het stil is en dan een beetje gemokker. Een beetje rumoerig. Dat je mensen bijna hoort zuchten, zeg maar. Dat gebeurt ook wel eens, toch? In een soort dode wedstrijd. Vooral als je eigen publiek zich een beetje zo...
Dus als het publiek van de tegenstander bijvoorbeeld heel fel is, dan heb je ook een soort van het gevoel, ja, dat is een bevestiging dat we iets goed aan het doen zijn.
Ja, gewoon ik leef mee met die
maar
die
toch, als de tegenstander zeg maar kansen krijgt of aanval naar aanval zo, dan word je wel zeg maar... Dan wordt het kut.
Ik probeer me... Vroeger was ik daar echt van onder de indruk. Dat heb je in uitclubs, bijvoorbeeld, laat ik zeggen, NAC uit, ook heftig altijd. Ja. Als ze dan zeg maar in de vierde minuut 5 meter naschieten en je hoort ze boe, dan ga je dus heel snel denken van holy shit, we staan gigantisch onder druk. Er is echt heel veel aan de hand. Alle hands aan dek. Maar dat is helemaal niet waar.
Ik hoorde mezelf altijd zo terugpraten. Ja, flikker op. Ja. Dat is helemaal geen kans. Maar eerlijk. Maar ja, toch.
Maar eerlijk, daar heb je...
Jij reageert op man.
Maar eerlijk, daar heb je een paar jaar voor nodig om dat te kunnen relativeren. Dat je, ja, kom op jongens. Waar was, weet je, nou herrie te maken?
Zeker. Ja, en over die muziek, zeg maar. Zeker op momenten dat ik echt lekker in zat, dan had ik altijd wel muziek in mijn hoofd of zo op een of andere manier. Maar gewoon, en er waren soms ook gewoon liedjes die vanaf de tribune kwamen.
Ik kan hem gewoon rustig een beetje meeneurien.
Ja, een beetje meeneurien. Ja, dus dat is wel grappig.
Ja, die Ramsdale, de keeper van Arsenal, vertelde dat hij zich zeg maar... Hij kan zich niet constant concentreren op de wedstrijd. Dus hij kiest momenten dat als de bal aan de andere kant is, dat hij heel bewust gaat luisteren naar bijvoorbeeld wat er gezongen wordt. En dan staat hij een beetje mee te doen. Omdat hij dat blijkbaar gewoon heel chill vindt.
Dat is ook lekker. Dat houdt je ook een beetje bij de les, denk ik.
Nog één keer over wat je net zei. Als dan bijvoorbeeld de tegenstander een kans mist en iedereen gaat... Heb je wel eens misschien bewust meegemaakt dat... Want in de Kuip is dat vrij extreem.
Enorm, ja.
Is een geweldig club natuurlijk, ook een geweldig stadion. maar daar hebben we toch wel eens gaan jagen. Ja. Of als,
Maar dan weet je dat je goed zit. Maar dat doen ze niet meer in de Kuip. Maar dan wist je dat je goed zat. Want dan weet je... vooral zeg maar toen Dick Advocaat denk ik dat trainer was. Maar ook daarvoor dat als Feyenoord niet goed voor elkaar heeft...
Ja, dan gaan ze dat roepen.
Ja. En dan weet je, zij zijn eigenlijk niet echt bij machten om druk te zetten, maar ze worden nu naar voren geschreven door het publiek. Ja. En dan kan je ze eigenlijk, dan heb je ze waar je ze wil hebben. En dan alsnog zou je altijd zien dat je...
Want het lijkt me als...
Dat ze me een keer toevallig veroveren. En dan gaat het stadion weer erachter staan en dan ben je weer terug.
Want zij hebben soms ook dat ze echt heel erg gaan opjutten als ze aan het doorjagen zijn. Of als ze aan het doorstappen zijn. Als je dan een centrale... ze hebben bal op middenveld, die bal gaat terug naar achter. Bijvoorbeeld, ze hebben net gescoord. Ja, en het is de 1-1 en ze willen door.
Dat is anders.
En die bal gaat naar achter. Nou, waar komt die bal uit? Die komt bij jou uit.
En dan schiet je hem tegen die inlopende speler aan. Gaat hij uit, gaan ze juichen. Ja. Dan wordt het wel een beetje...
Daar ruiken ze echt je zwakte. Ja. Ja. Ja, ja. Ze ruiken je zwakte. En dan gaan ze... dat is wel mooi.
Maar dus het doet toch wel ietsje. Maar we kregen één vraag voor Thomas specifiek. Je moet een corner nemen bij het uitvak. Fanatiek uitvak.
Ja.
Waar gaat er doorheen? Ze loopt te schelden, te tieren. Hij schreef erbij, vijf minuten daarvoor heb je een zwalbe gemaakt. Penalties, ze hebben een teringhekel aan je. En jij moet een corner nemen bij het uitvak.
Normaal gesproken, ik heb me één keer laten provoceren. Dat was bij Telstra uit.
Wow.
Dat was in mijn kampioenschap, dat weet ik ook.
Doe wie dan?
Ja, dus daar in die hoek zit...
zo'n heel kleine
hard kernje.
Geen harde kern, dat is een hard kernje. Is dat.
Maar die riep allemaal dingen. En waarschijnlijk omdat ze zeg maar niet zo massaal zijn, hoor je precies wat ze zeggen. Ja. En toen, een paar minuten later, scoorde ik. En toen ging ik soort van reageren naar hem.
Deed dan? Wat is de hoofd omhoog?
Ja, zo, wegwerpgebaar?
Ja, ik weet niet meer precies wat ik deed. Maar ik weet dat ik wel me had laten opjutten door ze. En verder,
Maar je moet een corner nemen. Je kan me niet vertellen dat je helemaal... Je hoort wat ze zeggen. Dat het helemaal geen invloed heeft op je hoofd.
Het wordt niks.
Weet ik niet. Ja, je hoort het sowieso. En je denkt wel bij jezelf van corner moet wel goed zijn. Maar ja, bij corner is altijd, man. Of alles of niks was altijd bij mij. Dus ik trapte hem gewoon voor en dat ging dan wel eens goed.
Maar wil je beweren dat het publiek daar helemaal geen invloed op heeft?
Ja, eigenlijk wel.
En ook je thuispubliek. Dus je hebt eerst de corner laag genomen, je hoort het gezucht. Ah, jezus, broer, kom op, voor haar schiet hoog. Dan hoor je toch?
Nee, maar ja, ik wil dus wel beweren dat het publiek daar geen invloed op heeft. Want bijvoorbeeld als ik... En ik zeg niet dat het zeg maar... Even goed uitleggen. Nee, want als ik op de tenen een corner moet nemen en ik neem de eerste laag, dan is het net zo kut, dan is ja. die tweede net zo kut om te nemen als er wel publiek zit. Dus, dus ik zeg niet dat het niks met me doet, maar of er nou publiek zit of niet, als je een kutcorner neemt, dan wordt de tweede, neemt, dan wordt die, daarna wordt altijd, zeker als je corners gaat trainen en je schiet die eerste laag, dan denk je, ja, dan zie je zo kijken van, oké, dat
iedereen gaat wat zeggen natuurlijk.
Eén keer wordt geaccepteerd, ja. Als je dan nog een keer gebeurt. Ik heb één keer gehad bij Sparta, die is ook mooi hoor. Dat was in het begin, toen was ik nog een beetje zo, vond ik dat heel mooi met het publiek, een beetje opjutten, weet je wel, daar in die hoek bij Sparta zitten die
Dan ging je corner nemen en dan ging je zo, hey.
Ja, liep ik naar die bal toe en dan ging ik zo, hey. En dan ging ik vond het ook mooi, was echt leuk. Maar toen had ik de bal nog niet gepakt, toen had ik dat gedaan, toen liep ik daarna naar de bal toe, toen struikelde ik over de bal.
Ja, dat is weer te doen, ja. Dan toch even gewoon een klassieke vraag. Welk stadion heeft indruk gemaakt op jou of ons als speler? Laat proberen de Kuip voor de verandering keer niet te noemen.
Ja, dat is understatement. Dus
Ik heb altijd over NAC. Vind ik qua sfeer en herrie echt mooi. Ik vond het ook bij de Graafschap bijvoorbeeld, vind ik echt tof. Go Ahead Eagles staat buiten Kuip. Echt een leuk stadion om te spelen. Willem II kan het ook best wel leuk zijn als je een goede avond hebt.
Ja.
En nu jullie.
Ja, ik vind Cambuur geen heel mooi stadion, maar wel heel sfeervol. Ik heb daar twee keer op de bank gezeten, dat wel, met Cambuur Heerenveen. Dat was oprecht intimiderend, omdat je ook een deel van de harde kern zit daar. Je kan daar best wel makkelijk het veld op, als je zou willen. En die zitten dan achter de goals, waar wij de warming-up deden. En dan was je op het eind aan het afwerken. En dan was je met Joey van den Bergen. En die ging dan expres gewoon alle ballen de tribune invreven. En dat is natuurlijk wel mooi. Maar je hoort, ik ben dat met 19. Je hoort wel al die bedreigingen, zeg maar, alles erachter. Ja. Dus ik vond dat vond ik wel, dat was intimiderend. Maar dat was echt tof.
Ja, je hebt er wel een paar weggehaald natuurlijk. Die van NAC is echt, vind ik echt fantastisch. Ja. Het is echt best wel niet zo heel groot, maar zitten hele steile tribunes of zo, dus zitten heel kort op het veld.
En aan beide kanten heen.
En ik vind FC Twente.
Twente is tof. Ja. En die zingen ook goed, man. Ja. Die trommels en dingetjes.
Ja, en het is ook best wel groot. Ja. Altijd groter dan je denkt is het weer. Dan kom je daar en denk je, tering is gewoon echt een vet stadion.
Zijn jullie in het buitenland in veel stadions geweest?
Gewoon als speler.
Nee,
zonder publiek, toch? Het mooiste stadion van binnen waar ik ooit ben geweest. Alleen, we hadden pech dat er geen supporters aanwezig waren. Dus het was helemaal leeg.
Hoe bedoel je van binnen?
Gewoon, het was gloednieuw. De faciliteiten, gewoon alles super luxe en groot en knalgroen. Dat is de kleur van de club.
De kleur van de club.
En Broes vinden we leuk, joh. Nee, ja, klopt, man. Verder, als supporter bedoel je toch? Zo gaat het. Als
gewoon dat je naar wedstrijd ben geweest, ja.
Ik was met jou in Colombia, in Medellin. Ja. Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Ik vond het zo tering vet, de sfeer. Omdat het zo compleet anders is dan in Europa. En dat zit er vooral in het eindeloos zingen. Iedereen, het hele stadion zingen en springen.
Ja, het valt
niet
stil.
En muziek en vlaggen, echt super vet. Maar verder heb ik weinig...
Ik denk echt bijna nergens, man. Alleen Barcelona.
Barcelona, ja, zijn we allemaal wel eens geweest.
Ja, ik was bij Arsenal dan een tijdje terug. Dat vond ik heel gaaf.
Dan het allerbelangrijkste onderdeel eigenlijk tot slot is het veld. De grasmat. En daar zijn we even ingedoken. We hebben een reportage gemaakt met de geweldige Erwin Beltman.
Grassmaster.
De grassmaster. Voorheen van de Kuip. Alom geroemd als... Misschien wel de beste grasmeester van het land. Hè? Ja. Heeft ook een belangrijk onderdeel gespeeld bij het grasveld dat bij Sparta is aangelegd. En wij zijn met hem even op pad geweest, zodat we iets konden leren over het groeien van gras, een mooie grasmat, hoe je het bijhoudt en waarom het zo lekker is om op gras te spelen. Dan gaan we even kijken.
Erwin, wij kijken net naar het veld en het eerste wat je zegt is, dit is het heilige der heiligen.
Ja, dit is een stadionveld. Het is natuurlijk... prachtig. En in vergelijking met wat je vorig jaar had liggen om deze tijd en wat je nu, waar je nu je laatste paar wedstrijden straks op gaat voetballen, is dit wel heilig, ja.
Dus er staat hier zo'n bordje met veld niet betreden. Ja. Maar ik denk, we nemen de grasmeester mee. Wij gaan wel even dat veld op.
Ja.
Maar waarom is dat eigenlijk? Waarom mogen mensen niet even af en toe heel even kijken hoe dat veld erbij
is? Kijk, op zich moet dat wel kunnen. Alleen dan moet je een overleg doen met degene die het veld beheert.
Ja.
In wat voor stadion dan ook. Omdat voor hetzelfde geld hebben de jongens die dit mooi onderhouden, hebben hier net bemest. Hebben iets gespoten.
Ja.
Bemesting of vloeibaar of wat dan ook.
Ja.
Of ze zetten misschien wel op dit moment zo de sproeiers aan. En dan staan wij zeiknat. Dat zou ik doen als ik hier gewerkt zou hebben.
Voor het camera zou het wel leuk zijn.
100%. Weet je, dus,
we kennen allemaal de schreeuwende grasmeester. Was jij er ook zo eentje als er iemand ongevraagd het veld op liep?
Ja. Op zich zijn we allemaal wel met aardig wat passie. En we zijn natuurlijk dag en dag uit mee bezig, hè, met dit.
Ja, gewoon eigenlijk de eerste vraag die bij mij binnenkomt. Wat is eigenlijk gewoon zo leuk aan gras onderhouden?
Ja, het is een heel mooi plantje. Een plantje die, als je die heel veel liefde geeft, ongelooflijk veel teruggeeft. En waar dan wij plezier van hebben. Kijk, als je zo naar een veld kijkt en je ziet de blokken erin staan, is dat gewoon fantastisch. Maar ja, je moet niet vergeten, jullie voetballen erop.
Ja.
Dus het idee dat jij op zondagochtend hier het veld oploopt en je moet een wedstrijd voetballen, ja, dat geeft een iets prettiger gevoel als hij er zo bij ligt, als dat je op een kunstgrasveld loopt.
Ja.
Dat is, je hele beleving is gewoon. En wij hebben dat dagelijks. Als je dus hiermee bezig bent en je werkt hem eigenlijk naar een wedstrijd toe, ja, dat is gewoon gaaf.
Hey, wat je hebt het over die blokken, ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Is dat gewoon voor de stijl, voor de vorm? Is dat omdat het mooi is of heeft dat ook nog een functie?
Nee, het is sowieso mooi. Weet je, er is aandacht aan besteed als je het zo doet. Voor de KVB en voor bijvoorbeeld de UEFA. Want Sparta gaat volgend jaar natuurlijk gewoon Europees voetballen.
Ja, natuurlijk. En dan kan je maar beter blokken op het veld hebben.
Nee, is het heel belangrijk dat je de breedtebanen goed hebt. Dat is voor de camera.
Maar even voor mij, ik ben echt totale leek. Hoe komt het dat het ene stukje gras lichter is dan het andere stukje gras?
Ja, dat is heel makkelijk. Ik weet niet of je thuis tapijt hebt.
Nee.
Ja, maar
nee.
Ik heb zo'n velvetbank. Dus als je de ene kant opvrijft, juist, wordt het donker. En bij de andere kant
dus wordt
het
de schaduwwerking. De lichte baan die je hier vandaan ziet, is zeg maar de baan die ze die kant op maaien. En dan komen ze terug. Want als je het nu omdraait, is deze licht.
Dus het heeft niks met de lengte of met de
Nee, dat mag niet. Dat mag niet met lengte te maken hebben. Okay. Want dan zou je veld verschillend zijn. Dan hebben jullie er weer last van.
Hoe lang is de ideale grasmat? Laten we even kijken, hoe lang is de...
Nou, ik denk dat deze nu op 2,4 gemaaid wordt.
Ik pluk er even een stukje uit, dat mag, hè?
Oh, maar het groeit niet meer aan, hè?
Okay. 2,4
centimeter. Als je aan gras trekt, dan groeit het niet, zeg maar, desnoods sneller.
Sorry man, maar dit is dan, wat is dit, 2 centimeter of zo?
Ja, ik denk dat deze op 2,4 gemaaid wordt.
2,4 centimeter. 2,4.
Ja, lager dan 2 kan niet.
Ja, wat neem even mee, want jij hebt het gras gelegd. Ik heb het in de zomer gezien, er lag gewoon wat lagere soort aarde. Eerst kunstgras, daarna gewoon aarde. Ja. Toen heb jij het gras gelegd met je bedrijf.
Nou ja, dat is anders, maar ga door.
Oké, ik ga nog heel veel door. Ja. Toen gingen wij hier, moesten wij de eerste wedstrijd hier spelen. Toen was het gras echt net af. Emmen thuis. Ja. Ik denk echt dat het...
3,5 dag, 4 dagen.
Ja, zoiets. Zo verser dan dat kon niet.
Dus het was een perfect veld ook echt.
Nou ja, dan vraag ik eigenlijk aan jou. Hoe heb je dan... Want het was echt zo spannend. Op het punt van heel spannend, van houdt het gras het of niet. Ja. Hoe zit jij er naar te kijken?
Ja, spannend. Heel erg.
En waar ben je bang voor?
Blessures. Dat is voor mij het belangrijkste. Gras,
van die grasprint of van onze spelers?
Nee, van jullie.
Oké.
Nee, maar dat is het belangrijkste. Uh-huh. Gras is maar, weet je, dat kan je vervangen. Dan kan je stukken uithalen, kan je nieuw doen. Dus, maar als jij daar zwaar geblesseerd raakt en je mist een half seizoen, dat vind ik verschrikkelijk.
Voel je dan...
Verantwoordelijk.
Ja?
Ja, natuurlijk. Ja, maar anders moet je er niet aan gaan beginnen.
Zeg maar, je had het net over al die plastic grasvelden en zo.
In de Eredivisie,
Hoe is het eigenlijk mogelijk dat we in Nederland zo'n lange periode alleen maar, echt heel veel kunstgrasvelden hebben gehad?
Nou, het is uiteindelijk ooit toegelaten door, volgens mij is het Henk Kessler. Toen in die tijd zeiden ze, kunstgras komt in de buurt van natuurgras. Nou, ik heb heel veel verstand van gras. Jullie misschien wat minder, maar zeg mij maar of het in de buurt komt.
Dat is niet gelukt.
Nee.
Dat is totaal mislukt. Nee. Omdat ook onze graswereld niet stilstaat.
Mm.
Dus die blijft ook doorontwikkelen. We krijgen betere graszaden, betere bemestingen, betere machines, hybride velden, beter onderhoud.
Is die graswereld harder gaan lopen door die ontwikkeling van kunstgas?
Ja, je moest wel.
Ja, precies.
Dus ik weet nog goed dat we toen een meeting hadden met een paar groundsmans bij NAC.
Ja.
En toen hadden we het over, jongens, het is wel 5 voor 12 met onze grasvelden, want anders hebben we straks ook geen werk meer.
We hebben niks meer,
Kijk, dit is je kunstgras.
Ah, kijk aan je.
Hij is echt lang inderdaad, man.
En dan heb je, dit is 18 centimeter en dan blijft er 2 centimeter boven, blijft er boven de grond zitten.
Ja.
En eigenlijk, deze wordt van de zomer, als het goed is, weer afgevreesd.
Uh-huh.
En weer opnieuw ingezaaid. Dus schoonmaken, dus de bovenste 2 centimeter schoon.
Ja.
En dan weer opnieuw inzaaien.
Oké. Okay.
En dan heb je 10 tot 12 weken.
Ja.
Tot jullie voorbereiding.
En dan gaan we weer genieten.
Ga je weer, ja.
Maarten die speelt tegenwoordig op allerlei amateurvelden.
Ja.
Maar hoe komt het dat het zo moeilijk is om een goede grasmat aan te leggen?
In een belangrijk deel passie is. Maar wel een heel belangrijk deel is geld natuurlijk.
Ja. Maar wat kost zo'n veld eigenlijk?
Ik denk dat je van 4 ton moet uitgaan.
Maar hoeveel tijd ben je in de week gewoon bezig om een veld bijvoorbeeld weer speelklaar te krijgen voor de week erna?
Nou, een stadionveld valt op zich wel mee. Want net zoals hier heb je 1 keer in de 2 weken zeg maar een wedstrijd. Ja, en dan ben je gewoon na een wedstrijddag. En het ligt ook meteen aan of je wat voor weer je hebt gehad.
Okay. Wat is ideaal weer na de wedstrijddag?
Nee, idealer dan dit kan je niet krijgen.
Regen dus, zon vooral.
Ja, zon. Kijk, regen kunnen we altijd zelf nog verzinnen met beregenen.
Zon kan je niet regelen?
Nee.
Nou, ik zie hier wel eens van die apparaten
staan. Ja, zeker. Lampen. Ja. Hier hebben ze ook kleine units.
En daar bootsen ze zonlicht naar?
Ja.
Okay. Ja. En wat is de strategie? Want op amateurvelden gebeurt natuurlijk elke week. Je trapt dat gas aan gort. En dan, hoe ga je dat herstellen? Wat is de beste manier om daarmee om te gaan?
Nou, we deden in de Kuip transplanteren. Dus we hadden achter de doellijn, hadden wij, net zoals hier, ja. Dit is dan ingenaaid. Maar ja. We hadden achter de doellijn altijd meegemaaid, meebemest.
Een stukje echt gras.
Ja. En dan hadden we de holcutter van de golfbaan, zeg maar, waar je normaal de vlag mee in de green zet. Ja. Had ik afgesneden op 3,5 centimeter. Dus ja. Dat is zo de dikte die je van de leverancier krijgt. Ja. Dan plug je die eruit.
Ja.
En dan heb je een gat bijvoorbeeld zitten. Daar haal je het oude stukje uit. Dat voer je af. Soort, en daar doe je een nieuwe plug in.
Echt fantastisch. Haartransplantatie.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Golvers slaan divots. Nou, je golft ook. Ja. Dus die slaat dus een plag eruit.
Okay, mm-hmm.
Ja, dat is een divot.
Ja.
En die vul je dan. En die komen mijn schoenen misschien ook nog in beeld. Dat is ook een...
Ja, je hebt mooie
Matthijs. Nee, maar weet dan. En dan smeer je zeg maar dat uit, dat zand.
Dat kosten die schoenen
eigenlijk. Nee, dat gaan we niet zeggen.
Geen tering
zo. Nee, is geen tering zo. Maar in ieder geval, daar gaat het niet om. We hebben het hier over gras. maar dat waren allemaal witte vlekjes op het veld.
Okay, ja.
En dat duurde veel te lang. Dat was niet in 2 weken dichtgegroeid. Mm. Dus dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Toen denk ik, ja, wacht even, ik ga transplanteren. Is een monnikenwerk, over een heel veld gezien, zeg maar, met natuurgras. Maar wel het mooiste. Ja, als je zo'n mat beheert, ben je daar gewoon 24/7 mee bezig.
Je vertelde net even hier binnen dat je ondertussen ook de tuin van Robin van Persie aan het doen bent. Dan vraag ik me toch gelijk af, zeg maar, oké, waar gaat je hart, zeg maar, sneller van kloppen? Van de grasmat of van de tuin van Persie?
Luister, van de tuin van Persie is fantastisch.
Ja.
Weet je, dat is echt mooi. En dat is voor mijn jongens die met mij werken, mijn zoon en Alwin, is dat echt fantastisch.
Ja.
Maar dit is wel stadionveld, het is wel Walhalla.
Ja.
Dat is gewoon, weet je, dat is gewoon next level.
Ja.
Ik vond het super leuk om te doen met Erwin. Hij is ook, ja, je leert ook dat gras, daar spelen we elke dag op, maar je weet er niks van.
Ik snap dat het voor jou heel leuk was, maar ik was een soort derde wiel in de wagen. Waarom? Dat was natuurlijk de eerste keer dat wij een reportage gingen doen.
Ja.
Maar ik heb direct geleerd, je moet dus niet een gast, zeg maar, hij is het meest aan het woord, maar je kan hem niet in het midden laten lopen. Want jij stelt bijvoorbeeld een vraag en hij praat richting jou en dan stond ik zo een beetje
Sta je er lullig bij? Ja.
Dus op het eind ben ik, zeg maar, naast jou gaan staan.
Ja.
Dan praat hij als hij, zeg maar, richting ons allebei.
Ja, de luisteraar heeft geen idee, maar ik kan op YouTube staat de rubriek met camera uitzonden. Dan zie je Fokker er blijkbaar lullig bij lopen.
Ja, en wat we dus ook wat we ook van hebben geleerd, is dat je nooit dat microfoontje af moet doen.
Nee.
Op het eind. Want hij kwam dus met een paar hele mooie verhalen op het eind.
Ja.
Weet je nog eentje vragen of niet?
Nou ja, je vertelde over zijn rol bij het kamp. Het kampioenschap van Feyenoord in 2017.
Feyenoord Heracles, hat-trick van Kuyt.
Wat hij vertelde belangrijk. Volgens mij had een of andere theorie over...
Over kunstgras en normaal gras. Dus hij vertelde dat je...
Over de overgang, hè?
Als jongens altijd op kunstgras trainen en spelen, als je dan naar normaal gras gaat, en als dat dan kort is, dan glij je daar heel veel uit.
Ja.
Dus hij had een theorie van, oké, Heracles komt hierheen, die speelt op kunstgras. Had hij dan besproken met de technische staf van, luister, ik wil het korter maaien dan normaal. Want daar hebben die gasten moeite mee. En hij vertelde dat hij dus in de warming-up zat te kijken. Nou, dat de een naar de ander dus van schoenen ging wisselen en uitgleed. En jawel, na een paar minuutjes was Mike de Wierik.
Mike de Wierik, ja.
Minuut.
Ja, dus eigenlijk... En dat had natuurlijk in die reportage moeten zitten.
Ja.
Een ingooi van een medespeler op Dirk Kuyt.
Ja, ik weet niet meer welke medespeler dat was. Sterk, ja.
Dus daar kan de gastmeester gewoon een rol in spelen.
Ja,
het was hartstikke leuk om te doen.
Dat is misschien wel leuk om even te bespreken. Hoe belangrijk is het voor jullie? Of zeg maar, welk verschil maakt het? Of dat je op een... Je komt bij een uitwedstrijd. Vitesse wel eens gehad. Bij Groningen heb je dat een tijdje gehad. Dat het echt gewoon een knolle tuin is waar je op gaat spelen. Of je komt in de Kuip of in Sparta dit jaar. Nee, bij Sparta dit jaar, waar het gewoon bijna een biljartlaak is.
Het verandert gewoon je strijdplan soms zelfs. Kijk, dat zal voor de betere clubs niet gelden. Die voetballen altijd. Of die hebben dat als strategie altijd. Maar het kan gewoon je strijdplan veranderen. Toch? Als er gewoon moeilijker te spelen is, dan ga je het risico ook minder nemen om te spelen.
Dus ja, ik kon me echt druk om maken, man. Om slechte velden. Ik had er echt last van. Dus slechte kunstgrasvelden en slechte grasvelden. Echt vreselijk.
Ja.
En vreselijk. Zeg maar, waar had je het meest last van?
Nou ja, gewoon dat je niet kan vertrouwen op wat de bal doet. En dat is gewoon in mijn geval voor mij heel belangrijk. Omdat ik veel wil kijken, ook als ik de bal heb. En als je dan tegelijkertijd niet kan vertrouwen dat de bal gewoon doet waarvan je denkt dat hij doet.
In droogte van het veld of in hobbeligheid of in dat kunstgras dat die bal gewoon zijn eigen baan een beetje bepaalt?
Dat vind ik, want dat is alleen bij nieuwe kunstgrasmat, is dat die bal soms een beetje verandert. Mm-hmm. Omdat dat kunstgras zo recht omhoog staat, volgens mij. Dus daar komt dat door. Mm-hmm. Ja, daar had ik nooit problemen mee, maar dat zit hem inderdaad vooral in hobbels.
Ja.
of in oud kunstgras, dat je niet, dat je heel moeilijk kan inschatten van dan blijft hij hangen, dan rolt hij wel door. Ja. Dan, dat is ja, een stroefveld, dus is sowieso kutter om op te dribbelen.
Ja.
Maar ook dat oude kunstgras, kunstgras wat net niet oud is, dan is er één gedeelte waarop die wel doorschiet en een ander gedeelte waarop die blijft hangen.
Ja, die 16 meter helemaal plat.
Ja, dat is echt. En je hebt ook die alleroudste matten, zeg maar, dan vertraagt, als het niet gesproeid is, vertraagt het heel erg.
Ja.
Dus dan is het te traag. En als er wel gesproeid is, dan stopt die bal niet meer met rollen.
Dit hadden we bij Excelsior het laatste jaar en bij VVV ook. Dan train je, zeg maar, 's ochtends en dan was het veld best wel droog. Of in het begin was er een beetje vocht erop. Maar dan was dat heel lastig en dan was het stroper en dan stuitte die. En dan ging je op vrijdagavond spelen en dan leek het wel een ijsbaan.
Ja, ja, en dat is zeker voor een speler zoals ik. Die moest hebben van rennen en vliegen. En het spel wordt gewoon heel onoverzichtelijk en onrustig ervan. Ja. Dat is nooit in mijn voordeel geweest.
En
dus ik kon er echt druk om maken.
En de andere kant ervan is als je je warming up stapt op een fucking biljartlaken. Ja, die lekker voelt, die goed gemaaid is, die strak en nat is.
Die strak en nat is. Ik zie.
Ja, maar eerlijk, dan ben je klaar. Dan ben je klaar.
Arno Vermeulen, kom er maar in. Ja.
Hij is nu eindelijk afgehaakt.
Goed gemaaid. Ja. Maar dat is toch geweldig. Dat is toch
wat vond jij het mooiste, fijnste veld waarop je hebt gespeeld?
Ik meen echt, die van Sparta is nu echt top. Utrecht is goed de laatste jaren. Kuip is geweldig.
Ja, gewoon gewaardig intimideren.
Ja, ik vond de Kuip dus ik heb er natuurlijk heel lang naar zitten kijken. En dan had je al het idee van, dit is echt.
Uh-huh.
Maar ik vond dat dus.
Het was heel hard, vond ik altijd, man.
En heel glad ook.
Mm.
Maar bij PSV vond ik altijd het beste veld. En Ajax ook.
Ajax ook goed, ja.
Maar bij PSV hebben ze heel lang gras. En dat lijkt heel kut, zeg maar, als het niet gesproeid is. Maar zodra het gesproeid is, dan. Daar deed de bal echt precies, zeg maar, wat je wilde. Ja. Dat was echt. Dat vond ik het fijnste veld waar ik ooit op had gespeeld.
Oké, dan zijn we rond.
Bedankt voor je bijdrage.
Ja, mooi gedaan. Even de aanraders van de week.
Oeh, lekker.
Om mij af te sluiten.
Ga jij nou eens eerst?
Ik ga eerst eens goed. Het wordt weer zomer. En er is een strandtent. Fokkert, waar we ook regelmatig zijn geweest. Pele Surf Shack in Hoek van Holland. Dicht bij Rotterdam. Waar nu ook een metro, als het goed is, vanuit Rotterdam naartoe gaat. En die is afgebrand een maand of een week of 2-3 geleden. Dat is echt een hele chille tent om gewoon je zomer door te brengen. Maar die is dus afgebrand. Maar die zijn ze dus in allerijl weer aan het oplappen. En als het goed is, gaat die deze week weer open.
Ja.
En het is echt een hele relaxte plek om omheen te gaan. En zeker geschiedenis, omdat het is afgebrand, is het ook wat tof om die zaken een beetje te supporten, zou ik zeggen. Dus als je een keertje naar het strand wil...
Ik kan zomaar Fokker tegenkomen in een boekje.
Zeker.
Vaak word
je
erbij.
En ik kan nog een potje two-touch spelen ook, als je goed timed. Dus ik zou zeggen, ga daarheen op een mooie dag en heb de dag van je leven.
Mooi, mooi.
Ja.
Op NPO Start staat een nieuwe serie van Rutger Kastricum. Rutger en de Nationalisten. Hij gaat daar in 6 afleveringen gaat in gesprek met allerlei verschillende soorten mensen die heel erg nationaal denken. Dus die zijn bijvoorbeeld voor... Hij volgt een groep Belgische mensen die een soort oude Nederland willen herstellen. Hij gaat met allemaal mensen van Forum in gesprek. Ik heb het echt supersnel afgekeken. Het is ik verbaas me daar toch over dat er dus gewoon best wel een aanzienlijke groep dan in Nederland is waar ik eigenlijk dan niet echt weet van heb. Waar ik ook mijn god niet weet hoe dat ooit soort van weer een beetje bij elkaar gaat komen allemaal. Maar wat ik het allermooiste vind is dat die Rutger is natuurlijk best wel dat kan een irritante gozer zijn in zijn interviews en dingen die hij maakt. Maar wat hij hier heel knap doet, en dat is sowieso bij meer van zijn programma's de laatste jaren, is dat hij erin slaagt om dus die mensen aan het woord te laten. Maar hij laat ze niet, zeg maar, vrijuit gewoon allemaal maar spuien wat ze willen. Maar hij geeft ze wel het gevoel dat hij serieus naar ze luistert. En dan geeft ze een soort van menselijk gezicht. Waardoor ik dus ook een heel aantal van die mensen, ik vind het nog steeds best wel idiote ideeën en idiote gedachtegoed, zeg maar, wat ze aanhangen. Maar je begrijpt wel enigszins waar ze vandaan komen. En dat vind ik heel erg knap gedaan. Want als ik dan bijvoorbeeld terugdenk aan de aflevering die wij met Baudet toen gemaakt hebben. Ik heb zelf, zeg maar, 2 modus. Of ik vind iemand helemaal leuk en dan ga je daarin mee. Of ik vind het verschrikkelijk en dan wordt dat ook, dat schuurt en dat botst. En hij heeft ongetwijfeld, zeg maar, zit hij daar hetzelfde in. Maar hij is dan dus wel in staat om alsnog een mooi programma met zulke mensen te maken waar je wat van opsteekt.
Ja.
Dus dat is mijn van deze week.
Mooi. Ik heb een Bob Dylan aanrader.
Wigwam.
Ja, Die moet toch eens een keer terugkomen. Maar ik zat laatst te denken aan hoe ik eigenlijk echt bekend ben geraakt met Bob Dylan. En dat is denk ik begonnen bij op het moment dat er een film uitkwam over zijn leven. Een soort van biografische film. Niet echt per se een hele makkelijke film. Waarin de film heet I'm Not There. En daarin wordt Bob Dylan op 5 verschillende momenten in zijn leven, ook door 5 verschillende personen, eigenlijk gespeeld. En daarin de ene wat symbolischer dan de ander. Laat ze zeg maar gedeeltes van zijn leven zien met ook een hoop muziek. De soundtrack ervan is echt fantastisch. Dat is zeg maar allemaal Bob Dylan muziek uitgevoerd door andere artiesten. Die wij ook allemaal wel kennen. En er is 1 gedeelte in de film. Dan wordt Bob Dylan gespeeld door Cate Blanchett. Blanchett, ja. En dat is een actrice, dus dat maakt het extra bijzonder. En ik denk dat zij ook het dichtst bij komt bij hoe hij eruit zag, hoe hij zich gedroeg. En dat is echt, vind ik, het vetste deel van de film. En daarin gaat het vooral over dat hij op een bepaald moment veranderde van muziekstijl. Wat ik echt best wel vet vind, maar waardoor hij op dat moment puur werd verguisd. Want hij speelde folk en ging toen wat meer naar elektronische muziek. En dat vonden zijn fans natuurlijk niet mooi. En de pers vond dat dus ook niet mooi. En dat laat een beetje zien over zijn relatie met de pers. Hij heeft daar 1 nummer over geschreven toen. En dat is, vind ik, echt een vet nummer. Omdat dat gaat over, zeg maar, over recensenten die eigenlijk nooit echt precies weten waar ze nou over schrijven. Alleen een soort van parasiteren op wat uiteindelijk de artiesten maken. En dat nummer heet Bad It. Of het Tin Man. En ik denk dat het ook mooi is om daarmee uit te gaan.
Netjes. Dus,
mooi.
Dat was hem.
Oké, cool. Die film is te zien op?
Ik zou het zoek niet weten. Zoek
maar op thuis.
Ik heb hem op DVD. Dus, okay.
In de show notes.
Dat zou ik ook aanraden.
Ik wil hem wel zien trouwens. Mooi. Dus, neem die DVD een keer mee. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren.
Ik moet naar de wc.
Tabé, ja. Heel goed. Leuk.
You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is.